Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Als je iets wil regelen, maak het klein en heel erg gericht. Dat is de enige oplossing die ik zie. Daar heeft de overheid ook wel iets over te zeggen. Want Schouten doet natuurlijk steeds heel handig. Van ja, dat is echt iets aan sociale partners. Maar dat vind ik dus echt onzin.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ik weet dat je niet van voetbal houdt, Martin. Maar heb je toch ook een beetje genoten nog van de soap rond de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes? Of heb je dat helemaal voorbij laten gaan?
Nee. Ik heb er natuurlijk wel een beetje van genoten. Maar het klopt, ik weet het tamelijk waardig vanaf. Maar nu begint het over handel in voorkennis.
En dan schiet jij recht omhoog.
Nou ja, dan moet je als financiële redactie moet je er ook iets mee. Hè?
Was het bij ons op de financiële redactie meteen duidelijk van dit gaat hij niet overleven?
Want het is natuurlijk zo'n strafbaar. Ik bedoel, als het inderdaad allemaal feitelijk allemaal klopt, dan volgens mij is daar niet zoveel twijfel over. Dat is dan wel helder.
Wat je intenties ook waren, want dat zegt hij. Hè? Ik wilde een positief signaal afgeven, skin in the game hebben en nog wat bijkopen.
Ja, maar zo werkt het niet. Nee. En heeft er voor mij ook helemaal niks aan verdiend. Dus nee. En het aandeel, ik kijk niet dagelijks naar wat het aandeel Ajax doet, want om heel eerlijk te zijn, voor de financiële redactie is het aandeel Ajax niet echt heel belangrijk. Het is een sentimenteel emotieaandeel. Maar op de dag dat dit allemaal bekend werd, ging het aandeel ietsje omhoog in plaats van omlaag. Dus maar met welke intentie? Dat doet er allemaal niet zoveel toe. Ik bedoel, dat is een beetje een raar verhaal. Ja, weet je, ik ben stinkend rijk geworden van voorkennis, maar ik bedoelde het goed. Nee, zo werkt het niet. Er zijn gewoon hele duidelijke regels over. En iemand op zo'n positie moet dat weten.
Het raar is alleen dat hier in dit geval niet rijk van ging worden. Sterker nog, hij is zijn baan waarschijnlijk kwijt.
Ja, dus in die zin is het... Het is in alle gevallen is het natuurlijk raar. Het is of heel dom en onhandig, of het is sluw en slinks. In allebei de gevallen is het gewoon niet goed. En aan het eind van de rit, hij heeft met die voorkennis niet echt veel verdiend. En hij is zijn baan kwijt. En ook wel zijn statuur lijkt me. Dit is goed. Nou. Nee, dus in ieder geval, dit was zo'n moment dat ik even opveerde van Ajax nieuws. Maar er waren in het verleden ook wel momenten hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment was het natuurlijk ook voor een voetbalhater zoals ik was het natuurlijk niet te missen wat daar natuurlijk allemaal gebeurde. Dus er waren wel eerder wel wat momenten dat ik toch wel even geïnteresseerd was in het voetbalnieuws.
Goed, ter zake. Eerder stoppen met werken. Niet omdat je dat nou per se zo leuk lijkt. Lekker een paar jaar voor je 67 zal op een bounty-eiland of de golfbaan gaan genieten van het Zwitserleven gevoel. Maar omdat je niet meer kan. Omdat je op bent. Volgens de drie vakcentrales FNV, CNV en VCP is het voor heel veel mensen met een zwaar beroep ondoenlijk om gezond de eindstreep te halen. En dus moet er voor die mensen een permanente en ruime vroegpensioenregeling komen. Gesprekken daarover met het ministerie en de werkgevers lopen niet bepaald soepel en harde acties dreigen. Waarom komt die nieuwe vroegpensioenregeling niet van de grond? Wat willen vakbonden precies en hoe logisch is het eigenlijk om in tijden van gigantische arbeidskrapte, stilvallende arbeidsproductiviteit en voortrazende vergrijzing te ruzien over eerder stoppen met werken? Moet de discussie niet veel meer gaan over hoe we met z'n allen meer en langer kunnen werken? We gaan het erover hebben in deze kwestie van centen.
Het verbaast me een beetje dat de minister zegt, er zijn nog geen formele gesprekken tussen de drie partijen. Want ik hoor vakbonden zeggen dat ze het belangrijk vinden. Ik hoor werkgevers zeggen dat ze het belangrijk vinden. Ik hoor de minister zeggen dat ze het belangrijk vindt. Misschien ben ik te simpel, dat zou kunnen. Maar hoe kan het dan dat er nog geen formele gesprekken, als u toch de vakbonden en de werkgevers uitnodigt voor een kop koffie, dan komen ze toch, neem ik aan? Of zie ik dat verkeerd, vraag ik aan de minister?
Ja, ze komen. Dat is wel zo. Alleen dan is het nog niet per se dat je daarmee in een soort formeel gesprek of een soort formele onderhandeling zit over dit soort zaken. Dat is het verschil. Ja, dat heeft ook nog te maken, denk ik, met dat verschillende beelden zijn van waar moet het allemaal precies over gaan en wat zijn allemaal de onderwerpen die hierbij betrokken moeten worden. Nogmaals, ik ben misschien naïef hoopvol, maar ik ben wel hoopvol dat ik daarin denk dat we daar ook op het moment verder kunnen gaan kopen.
Ja, dat was demissionair minister Schouten tijdens het pensioendebat van afgelopen donderdag. Koffie drinken, dat is dus geen formeel gesprek. Je moet eerst met elkaar in gesprek gaan over waar je met elkaar in gesprek over wil gaan. En dan kun je officieel gesprekken gaan voeren.
Ja, als egeltjes konden praten, klonken ze zo. Hè? Ik bedoel, dit typeert de manier waarop politiek en sociale partners nu een beetje als egeltjes om elkaar heen draaien. Wel op de koffie, maar niet op gesprek.
Nou ja, over egeltjes gesproken. De stekels leken uit te staan bij FNV, CNV en VCP. Want er stond donderdagochtend een persconferentie aangekondigd naar aanleiding van die moeizaam verlopende koffiegesprekken, zullen we maar zeggen. De verwachting was dat er acties zouden worden aangekondigd. Onze verslaggever Joost Spijker was al met een hoop collega's op die persco afgekomen. Ja. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen. Of althans, het verbaasde ons enigszins. Vertel, Martin.
Nou, er gebeurde namelijk niks.
Er was wel een persconferentie, maar...
maar dat was het dan ook. Ja, dat had het nieuws van deze week moeten zijn.
Kunnen zijn.
Maar daar gebeurde dus heel weinig. En dat was opvallend, want deze zaak die sleept nu al een hele poos. Dit is nog een uitvloeisel van het pensioenakkoord. Daarin is afgesproken dat er een regeling bestudeerd gaat worden voor mensen met een zwaar beroep of die niet eerder mogen stoppen met werken. En in de tussentijd is er een tijdelijke regeling opgetuigd en die gaat op een gegeven moment aflopen. Die loopt nog volgend jaar en dan is het klaar.
Ja, dat is de regeling vervroegd uittreden. Ja, de zogenaamde precies. RVU.
Ja, maar die besprekingen die lopen verre van soepel tussen vakbonden en werkgevers. En nu hoorde net de minister vertellen dat zij daar wel bij betrokken is. Nog niet in een formeel gesprek, maar blijkbaar in informele gesprekken. En vakbonden zijn het spuugzat, vooral de FNV. En die zitten ons al een week onze mouw te trekken. Kom alsjeblieft naar onze persconferentie. Dat klinkt allemaal niet heel spannend, persconferenties. Maar eerlijk gezegd gebeurt het niet zo heel veel meer dat dit soort organisaties in Nieuwsport een hele persconferentie beleggen. Ja, dat gebeurde vroeger aan de lopende band, persconferenties. Maar ja, en de premier doet het natuurlijk iedere week. Maar een vakbond laat staan, een werkgeversclub geeft eigenlijk nooit persconferenties. Of er moet echt iets te melden zijn. Ja. En er gebeurde dus helemaal niks. Er werden geen stakingen aangekondigd. Er werd nog een keer, de laatste keer gewaarschuwd. En dat was dat dan ook. En ik denk dat het alles samenhangt met wat omslachtige manieren waarop minister Schouten net sprak over al dan niet in gesprek zijn. Het is een heel gevoelig onderwerp. En de drie betrokken partijen, werkgevers, vakbonden en demissionair kabinet, zitten nog heel erg om elkaar heen te draaien. Hoe ze hier nu met verder moeten.
Voordat we het gaan hebben over wat de vakbonden precies willen. Maar wat gebeurt er dan achter de schermen? Heeft dan Schouten voorafgaand aan zo'n persco toch nog een signaal afgegeven dat ze wil bewegen? En kregen ze dan hun voorgenomen keutel in?
Ja, nou, dat was natuurlijk onze gedachte. Dat hebben we niet helemaal hard kunnen maken. Het werd wel duidelijk dat er overleg is geweest. In ieder geval dinsdag op het ministerie. Dat is wat we nu begrijpen. Dus geen formeel overleg, maar informeel overleg. Ook dat rare semantische spel, dat spel met woorden, ken ik nog onder andere van het pensioenakkoord. En dat moet je zo zien. Zolang als je nog niet formeel in overleg bent, kan het overleg ook niet mislukken. En wat er dan vaak gebeurt bij dit soort zaken die toch heel gevoelig liggen, is dat je informeel of wat een beetje bijpraat. En als je zicht hebt op dat je eruit gaat komen, dan formaliseer je het en dan geef je er een klap op. Idealiter is het dan in één keer klaar. Dus dat spel met woorden. Ja, dat zegt nog niks over de vraag of er inderdaad al helemaal niet gepraat wordt. Maar meer over hoe kansrijk het allemaal wordt geacht. Dus er is gesproken deze week. Het onduidelijke is of daar een toezegging is gedaan voor het kabinet. Want de vakbonden kijken hoopvol naar het kabinet. Help ons, want jullie hebben ons destijds bij het sluiten van het pensioenakkoord beloofd dat we iets op gingen tuigen voor mensen die een zwaar beroep hebben of mensen die meer dan 40 jaar dienstjaren erop hebben zitten. Maar tot nog toe zei de minister van nou, dat is echt een pakje aan voor vakbonden en werkgevers. En vakbonden willen heel graag deze huidige tijdelijke regeling uitbreiden en permanent maken. En werkgevers willen van de weeromstuit helemaal niks meer. Die zien helemaal de noodzaak van een nieuwe vervroegde uitredingsregeling helemaal niet in.
Nee, dus die komen er niet uit. Dus nu ligt de bal weer bij de minister.
Ja, sowieso vind ik dat de bal ook bij de minister ligt. Want het is afgesproken dat als er een regeling komt, dat het in cao's moet worden vastgelegd. Maar dat gaat hier ook over het hele beleid van wat willen we met langer doorwerken en dergelijke. Dus het is ook een politieke zaak om hier iets van te vinden. Misschien is het toch goed om heel kort even uit te leggen wat die tijdelijke regeling.
Ja, want hoe is het nu geregeld? Want de AOW-leeftijd is sinds dit jaar met 2 maanden opgehoogd naar 67 jaar.
Ja.
Maar dat betekent dus niet dat iedereen ook daadwerkelijk tot die leeftijd moet doorwerken.
Nee, er is een mogelijkheid als uitvoering van het pensioenakkoord en met ingang van 2021 en doorlopen tot eind 2025 om in een cao af te spreken dat je voor iedereen onder de CAO of voor specifieke groepen onder die CAO een vervroegde uitredingsregeling mogelijk maakt. En die houdt in dat werkgevers kunnen dan mensen die vervroegd uittreden, maximaal 3 jaar, kunnen ze een bedrag belastingvrij meegeven, waarmee ze het verschil kunnen overbruggen van de AOW. Kijk, normaal gesproken, als je met pensioen gaat, dan krijg je AOW en daarbovenop je aanvullende pensioen. Maar als je dat aanvullende pensioen naar voren haalt in de tijd, dan heb je nog geen AOW. Sowieso is het zo dat als je aanvullend pensioen naar voren haalt, dan gaat het maandbedrag echt substantieel omlaag. Zeker als je 3 jaar naar voren haalt. Dat scheelt echt enorm. Want dan verleng je eigenlijk je pensioenperiode natuurlijk. En als je dan ook nog eens een keer dat eerste bedrag van de AOW mist, dan is voor heel veel mensen die weinig spaargeld hebben bijvoorbeeld, is die periode niet overbrugbaar. Om arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren en alle vormen van FUT en prepensioen eigenlijk te ontmoedigen, staat er een boete op zo'n bedrag, wat werkgevers dan de RVU-boete, regeling vervroegd uittreden. En die boete wordt er afgehaald als je daarvoor in de CAO een regeling treft voor maximaal dat bedrag ter grootte van de AOW. Ja. Dat is wat er nu is. En wat het steeds bedoeld als tijdelijk.
Ja, waarom is het een tijdelijke maatregel?
Nou, dat de gedachte was dat er een echt goede, intelligente regeling nog moest worden gemaakt.
Maar dat is dit niet.
Daar kan je van mening over verschillen. De vakbonden vinden dus van wel. Die zeggen daarom van ja, deze regeling moet je uitbreiden en permanent maken. Want
zelfs verruimen, zeggen ze.
En verruimen. Dus dat betekent dat er een grotere boetevrij bedrag mag worden uitgekeerd door werkgevers. En misschien ook wel. Nou, ik weet niet of ze per se langer dan 3 jaar willen. Dat is niet de eerste insteek. Maar wel dat die permanent moet worden gemaakt. Maar de grap is natuurlijk wel een beetje dat de overheid heeft die boete eraf gehaald. Maar dat is wel ongeclausuleerd. Ik bedoel, dus in theorie mag deze regeling voor iedereen worden ingezet, ongeacht of je een zwaar beroep hebt of niet. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk een beetje voor de overheid de kneep. Van hoe zorgen we dat het echt beperkt blijft tot die specifieke doelgroep waar het voor bedoeld was. En daarom is deze regeling in mijn ogen ook niet goed. Ik bedoel, als tijdelijk moest het maar even. Het is even een pragmatische oplossing voor de time being. Hij is helemaal niet gericht. En dan moet je maar CAO-partijen op een blauwe ogen geloven, dat zij hem dus ook wel, dat zij hem wel gericht maken. Nou, ik heb in columns af en toe gekscherend CAO van de kadaster opgevoerd als voorbeeld, waar ook een RVU-regeling in zit. Nou, er zullen ongetwijfeld mensen bij het kadaster ook werken die een zwaar beroep hebben. Maar ja, het is een beetje een voorbeeld van ja, als je denkt van ja, het is vooral bedoeld voor politieagenten, havenarbeiders, bouwvakkers, mensen die aantoonbaar fysiek zwaar werk doen. En ook bijvoorbeeld in nachtdiensten werken. Ik wacht de brieven af, maar ik vermoed dat ze bij het kadaster niet in nachtdiensten werken. Nee. Dat denk dus ik zomaar. Maar ook het CO voor de Rijksambtenaren kent een RVU-regeling. Nou zijn er ongetwijfeld heel veel Rijksambtenaren die snoeihard werken. Maar het is niet de eerste gedachte die ik heb bij de term zware beroepen. En dat is het nadeel hiervan. In die zin is het ongeclausuleerd. En daar moet een overheid wel iets van vinden. En werkgevers zitten nu op het punt van ja, weet je, we hebben zo'n enorme tekort op de arbeidsmarkt. We hebben helemaal geen zin om aan iets mee te werken wat heel erg lijkt op een soort van FUT.
Ja. Nou, over die tekorten gaan we het zo nog hebben. De kritiek op de huidige tijdelijke RVU-regel is ook dat vanuit de vakbonden, dat bijvoorbeeld mensen in de schoonmaak en de zorg, die vaak in deeltijd werken, ja, dat vroeg pensioen niet kunnen betalen. Waarom is dat dan voor hen?
Nou, wat ook het lastig is, wat inmiddels staat deze regeling in pak en beet 300 cao's. Dus dat zijn er al best wel veel.
Hoeveel cao's zijn er?
Ja, voor mij zijn er iets van 800 cao's. Dus we zijn nog niet op de helft. Maar het begint echt wel toe te nemen. Dus het wordt wel steeds populairder. Ja, en de laatste cijfers die ik zag is dat er iets van 27.000 mensen inmiddels gebruik zouden hebben gemaakt van zo'n regeling. En dat is nog niet zo heel erg veel. Dus de angst dat het meteen een soort massale FUT zou worden, die is niet bewaarheid. Dan heeft het ook echt wat tijd gekost voordat deze regeling in cao's terecht kwam. Er werd eerst, vaak moet er dan eerst bestudeerd worden hoe moet die regeling eruit zien. En in sommige cao's is die ongeclausuleerd. In een andere wordt die gekoppeld aan zoveel dienstjaren. Of aan een poging om het voor specifieke beroepen binnen zo'n cao te doen. Dus in die zin valt het met de populariteit tot nu toe nog wel redelijk mee. En nu ben ik even kwijt waar we naartoe gingen. Maar,
nou, waarom het dan voor bijvoorbeeld een schoonmaker lastiger betaalbaar is dan voor die kadastermedewerker.
Ja. Ja, ik was een zijpad ingeslagen en kwam niet meer op de hoofdweg.
Ik sta hier en ik lok je weer terug naar de hoofdweg.
Heel goed. Dus, en dat heeft ermee te maken dat het, wat ik net ook al zei, het pensioen naar voren halen, dat betekent dat je de aanvullende pensioen substantieel omlaag gaat. En mensen die dat voor zichzelf laten berekenen, die schrikken er doorgaans nogal van.
Als je al niet zo heel veel verdient en je werkt ook nog een deeltijd, dan wordt het dus gewoon best wel
en wat dus blijkt, is dat vooral, ik heb wat evaluaties zitten bekijken. Het is niet zo dat de allerhoogste inkomens hier massaal gebruik van maken, maar wel mensen met een beetje middeninkomens of net boven modaal. Maar de laagste inkomens maken veel minder gebruik van, want voor hun, voor deze mensen is het meestal financieel toch niet heel aanlokkelijk. Die krijgen dan wel dat bedrag van die AOW mee boetevrij van hun werkgever. Maar door het pensioen naar voren te halen, verlaagt dat pensioen zo gigantisch. Dat is echt het nadeel van deze regeling.
Ja.
En dat is ook expres gedaan, omdat het natuurlijk ongeclausuleerd was, omdat de overheid van tevoren ook niet wist hoe breed het zou worden ingezet. En ze wilden het ook niet te attractief maken.
Nee.
Want voor je het weet, heb je natuurlijk inderdaad weer een hele nieuwe FUT opgetuigd. En daar waren we dan net vanaf.
Ja, en je zou ook kunnen zeggen, maar daar komen we zo nog wat uitgebreider op. Je wilt juist liever niet dat mensen in deeltijd werken, of althans zo min mogelijk. Nou, als je in deeltijd werkt, heb je misschien ook wat meer tijd om fysiek en mentaal te herstellen van je zware beroep.
Ja.
Dus waarom?
Ja, kijk, en dat is ook een idee geweest van idealiter maak je zo'n regeling op de lange termijn onnodig. Dat speelt hier ook nog een keer doorheen. Toen deze regeling er kwam, heeft het kabinet ook een paar honderd miljoen uitgetrokken voor subsidies voor duurzame inzetbaarheid. Dat wordt voor allerlei projecten en bijscholingen, weet ik wat allemaal.
En duurzame inzetbaarheid, daar bedoelen we dus mee dat je mensen zo lang mogelijk goed kan gebruiken op de werkvloer. Dus dan
dat is natuurlijk ook het dilemma. Dat is natuurlijk, dat vind ik ook aan het standpunt van de vakbonden ook wel wonderlijk. Als je dus vindt dat deze regeling permanent moet worden en voor zoveel mogelijk mensen, of in ieder geval voor veel meer mensen, dan leg je er eigenlijk bij neer dat er gewoon heel veel mensen zijn in Nederland die niet in goede gezondheid de eindstreep kunnen halen. Dat is dan blijkbaar een feit. Dus dat is iets waar je dan bij neerlegt.
Ja, maar jij zou zeggen, doe daar dan iets aan.
Doe daar dan iets aan. Onlangs kwam het CNV naar buiten met een enquête waaruit bleek dat bijna de helft van de geënquêteerde 45-plussers vond dat ze zelf een zwaar beroep hadden. Ja, daar kan je natuurlijk al afvragen van maar heb je dan wel scherp wat wel en niet zwaar werk is? En als de vakbond ook in die gedachte meegaat en ook in die brede wens uit die enquête van wilt u eerder stoppen met werken? Ja, dat willen we wel hoor. Dat zegt iedereen natuurlijk
45% gaf in die enquête aan het niet te redden tot de pensioenleeftijd en doorwerken tot het 70ste levensjaar. 66% onmogelijk. Ja. En 57% van die ondervraagden vindt dat ze een zwaar beroep hebben.
Ja, nou even voor de goede orde. Dat doorwerken tot je 70ste is totaal niet aan de orde voor deze groep. Het gaat hier om 45-plussers. Die hebben een uitzicht op een pensioenleeftijd van 67. En in de komende tijd komen er een paar maanden bij. Maar voordat de pensioenleeftijd op 70 staat, dat geldt eigenlijk voor de mensen die nu pas een beetje beginnen met werken. En dan kan je allemaal nakijken op de site van de Sociale Verzekeringsbank. Er zit een tool op waarmee je bij benadering kan laten uitrekenen wat jouw geschatte AOW-leeftijd zal zijn. En het is voor 25-jarigen is het geschat op 70. En mensen van 45 jaar en ouder, die bedoel goed. Dus het is
in op ongeïnformeerde angsten en zorg onder de achterban, schreef jij lichtelijk geagiteerd in een column onlangs.
Ja, en denk, een goede zin, maar die was van mezelf. Nee, flauw. Maar dat heeft ook mee te maken dat als je dat sentiment blijft voeden, dan merk je ook niet aan een oplossing. Dan leg je het eigenlijk dus bij neer dat je het eigenlijk maar niks vindt dat mensen tot 67 en mogelijk op een gegeven moment wat langer moeten blijven werken. Terwijl we ook weten dat door allerlei technologische verbeteringen steeds meer beroepen ook fysiek beter te doen zullen zijn. Dat zie je al gebeuren. Dus zie je het niet als een fact of life dat bepaalde beroepen altijd onhaalbaar zullen zijn om tot je 67 te doen. Dat vind ik het wonderlijke hieraan. En eigenlijk zou de discussie daarover moeten gaan. Maar je ziet, de afgelopen jaren zijn er wel pogingen gedaan om te kijken van wat is dan een zwaar beroep? En dat is allemaal gestrand. En zie je dat tegenover elkaar staan. Werkgevers willen niks meer en vakbonden willen alles.
Want hoe willen de vakbonden en misschien ook de werkgevers dat wordt bepaald wie een zwaar beroep hebben en wie niet?
Ja, niet. Ik bedoel, in sommige cao's wordt die poging wel gedaan. Bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid kijken ze gewoon naar het arbeidsverleden. mensen die 43 jaar bij de overheid hebben gewerkt, die komen in aanmerking voor zo'n regeling. En dan moet je 10 jaar bij de Rijksoverheid hebben gewerkt.
Maar waarom
dat kan dus ook gewoon zijn dat de postkamer. Bedoel,
ik ben met je eens hoor, dat ongetwijfeld heel veel mensen zijn die heel hard werken.
Ja.
En van heel hard werken word je moe. En op een gegeven moment na 45 jaar denk je misschien van, ik zou wel met pensioen willen. Maar ja, je dat kan moeilijk zeggen dat mensen helemaal fysiek op zijn.
Nee, precies. En daarnaast is in dit geval een individuele regeling. Dan moet je met je leidinggevende bespreken of jullie het allebei inderdaad voor de hand vinden liggen dat jij niet in staat zal zijn om je pensioenleeftijd te halen. Ja. Nou, dat kan allemaal. Er zijn heel uiteenlopende afspraken over. Dat is per cao is dat anders geregeld. Ja, dat is natuurlijk het jammere. Dat in het pensioenakkoord werd erop gehint van, nou, misschien kunnen we onderzoeken of mensen na 45 dienstjaren bijvoorbeeld recht krijgen op AOW of een vervroegde regeling. Nou, en dat is onderzoek, dat kon ik van tevoren wel zeggen, is totaal vastgelopen. Want het probleem is namelijk dat het arbeidsverleden is niet van alle Nederlanders in al die jaren bijgehouden.
Nee.
Dat heeft ook te maken met de aard van onze AOW. De AOW is bij ons niet een werknemersverzekering, maar een volksverzekering. Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW-rechten op. Het is niet vastgelegd of alle mensen die AOW-rechten hebben opgebouwd in de afgelopen 50 jaar ook die periode hebben gewerkt. Dus van heel veel mensen zijn arbeidsverleden bekend. Bij pensioenfondsen, bij de werkgever, als je maar lang genoeg bij de werkgever blijft. Maar van heel veel mensen ook niet. En dat zou heel oneerlijk zijn om mensen waarvan niet meer is vast te stellen of ze 45 jaar gewerkt hebben, omdat die gegevens nergens voorhanden zijn, dat die dan geen rechten zouden hebben. En mensen die dan toevallig 45 jaar lang bij één en dezelfde werkgever hebben gezeten en waarvan die gegevens er wel zijn, die zouden dan wel vervroegde AOW bijvoorbeeld kunnen krijgen. En dat is in veel buitenlanden anders, want daar zijn die oude dagsregelingen vaak gekoppeld aan arbeidsverleden. En dus zijn die gegevens al die jaren bewaard gebleven.
Maar goed, het is inderdaad ook niet per se logisch om gewoon te zeggen, iedereen die 45 jaar gewerkt
niet
heeft recht op pensioen.
Nee, ook dat maar is ook een soort grofmatig iets om te zeggen van, nou, heel lang werken hangt vaak samen met wat lager geschoold werk, voor zover we dat nog mogen zeggen. Heeft waarschijnlijk wel een connectie met vaker fysieke arbeid. Maar ook dat is inderdaad maar een soort aanname.
Nee, maar als zelfs die rijksambtenaar al recht heeft op die vervroegde uittreding, dan wordt het natuurlijk wel inderdaad een ingewikkeld verhaal. Maar ook, stel, ik ben betonwerker.
Ja.
Nou, evident een fysiek zwaar beroep. Ik heb de eerste 30 jaar van mijn werkzame leven echt fysiek gewerkt. Ik zou kunnen regelen van, dan ga ik die laatste 10, 15 jaar nog, krijg ik nog een planningsfunctie achter het bureau bijvoorbeeld.
Ja, zeker. En dan is natuurlijk de vraag, hoeveel planners hebben we nodig? Dus dat is natuurlijk het probleem waar dan werkgevers tegenaan lopen. Maar dat zou natuurlijk wel een mooie gedachte zijn. Als je weet van bepaalde beroepen kan je fysiek gewoon niet al die jaren volhouden. En natuurlijk gebeurt dat ook wel. Hè? Bedoel, het gebeurt ook ongetwijfeld dat bij de politie of zo mensen vanaf een bepaalde leeftijd uitgeroosterd worden voor nachtdiensten. Omdat het gewoon echt wel echt iets van je vergt. Bedoel, dat hakt natuurlijk enorm in. Dus dat zijn manieren, en dat is misschien niet de hele oplossing, maar dat is wel manieren om te kijken van hoe kun je werkgaande van mensen zo inrichten dat het wel te doen is. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel sectoren die vergrijzend zijn. Als je natuurlijk een hele grote groep.
De politie is er één van.
De politie is één van, en de overheid in de brede. En ja, gaandeweg vergrijzen, de hele samenleving vergrijst, gemiddeld genomen. Niet elke los mens, maar de samenstelling van ons werknemersbestand neemt de gemiddelde leeftijd van toe. Dus als je op een gegeven moment te veel ouder hebt voor je dit soort functies moet gaan verzinnen, dan wordt het wel lastig. Dat realiseer ik me ook. Er zijn voorbeelden overigens in een aantal buitenlanden. België is er één van. En ik meen in Oostenrijk, waar ze een soort puntensysteem hebben voor zware beroepen. Want er wordt heel vaak gezegd, nou, een zwaar beroep kan je niet definiëren. Nou, je kunt wel een poging wagen. En zover is men in het overleg hier in Nederland nooit gekomen. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar er wordt dan naar een aantal factoren gekeken, of het fysiek zwaar is, mentaal zwaar is. Je kan kijken naar hoeveel je eventueel moet tillen, of je al dan niet buiten werkt, of je met risicostoffen moet werken, of je in wisselende ploegendiensten werkt. Allemaal van dat soort factoren. Die zijn natuurlijk uiteindelijk ook discutabel, want de een valt er net binnen en de ander valt er net buiten. Dat is altijd weer het nadeel, maar er zijn wel degelijk buitenlandse voorbeelden. En ik weet dat FNV Havens, Niek Stam, is daar al jaren actief. En die gaat al een paar jaar ook de boer op met zo'n soort benadering. Hij heeft ook presentaties gegeven bij de SER, Sociaal-Economische Raad. Maar je ziet dat niemand die kant op wil. Ja, en als je op een gegeven moment zegt, nou, we willen niet meer definiëren wat een zwaar beroep is, ja, dan houdt het ook een beetje op. Dan is het ook wel een beetje klaar. Ja,
dat zou toch ook misschien wel het startpunt moeten zijn van dit soort besprekingen. De angst bij werkgevers is in ieder geval duidelijk. Jure de Haan van VNO-NCW en MKB Nederland, hij is beleidssecretaris daar, die zei eerder van, ja, we moeten voorkomen dat er een nieuwe cultuur ontstaat van eerder stoppen met werken voor alles en iedereen. Maar toch, als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die hebben onderzocht dat Nederlanders tussen de 45 en de 55 jaar het liefst zouden stoppen met werken als ze 64 jaar en 5 maanden zijn. Dus er ligt gewoon een brede behoefte bij mensen als je ze vraagt van, goh, zou je wat eerder willen stoppen? Als
het financieel en zo heel raar is het ook niet, want je moet ook wel realiseren, het is alweer even geleden hoor, het is ook onder de kabinetten Balkenende geweest dat het fit en prepensioen is afgeschaft. Ik bedoel, dat is ook wel even geleden, maar sindsdien is wel de arbeidsparticipatie onder oudere werknemers spectaculair gestegen. We hebben de afgelopen jaren ook wel eens gehad over oudere werkloosheid. Dat bestaat of bestond in ieder geval ook. Maar de positieve kant is dat heel veel 60-plussers, 55-plussers, 60-plussers zijn blijven doorwerken. Waar we uit een periode komen, een hele lange periode, dat mensen vervroegd konden uittreden. Sommige sectoren met 57 al. Of 60 of 62. Dus het is eigenlijk, als je het in dat perspectief ziet, is het nog relatief recent dat we echt afscheid hebben genomen van al die regelingen. En daarmee is het perspectief natuurlijk voor mensen die nu die leeftijd gaan bereiken echt totaal anders dan het 10, 15 jaar geleden was. Dus dat mentaal even iets nodig heeft om aan te passen. En dat ook de werkplek aangepast moet worden aan die nieuwe werkelijkheid, is precies niet zo heel erg raar. En ik zou me dus vooral daar druk om maken. Maar goed, dan raak ik mijn punt een beetje. Dat zal toch echt de zorg moeten zijn. En werkgevers denken nu van, ja, we hebben alle mensen hard nodig. Maar die zijn natuurlijk wel eerst verantwoordelijk, overigens natuurlijk samen met de werknemer, om te zorgen dat mensen ook gewoon op een fatsoenlijke manier de eindstreep kunnen halen. En als dat betekent omscholen andere functies, desnoods in andere sectoren, is dat maar de manier. Want je wil je toch niet meer neerleggen dat mensen gewoon met een tong op hun schoenen gewoon een pensioenleeftijd halen. En de alternatief is dat mensen de arbeidsongeschiktheidsregeling in gaan. Dat wordt ook wel gezegd. Van, nou, dat is toch de manier. Maar ja, dan zie je het ook als een effect of life dat mensen blijkbaar in sommige beroepen in de laatste paar jaar van hun werkzame leven arbeidsongeschikt zijn geworden. Ja, ik zou me daar niet bij neer willen leggen. En het is echt ook zo dat heel veel beroepen gaandeweg, kijk naar allerlei vormen van tillift in de gezondheidszorg, allerlei technische mogelijkheden in de bouw. De fysieke zwaarte van beroepen neemt ook wel af. En daar moet je natuurlijk vol op inzetten wat mij betreft. Ja. En dan nog kan ik me overigens, ik blijf het een sympathieke gedachte vinden voor die hele specifieke beroepsgroepen waarvoor dat evident nog niet zover is, dat je toch iets gaat optuigen en dan de enige route is om criteria op te stellen voor wat wel of niet zwaar werk is. En als je dat niet aan wil, dan voor me, houd het op. Want anders ga je een fut zitten bouwen. Dus als je iets wil, zou je het in die hoek moeten zoeken. Hoe arbitrair dat misschien ook is. Maar dan probeer je in ieder geval wel het echt heel gericht te doen op een paar beroepsgroepen. Ja, die evident echt heel zwaar werk hebben.
Toch zijn dat ook vaak de mensen die we heel hard nodig hebben. En we hebben eigenlijk overal mensen heel hard nodig.
Moet je kijken waar ik nu terecht gekomen ben. In de gevangenis, in Krimpen aan de IJssel. Maar niet omdat ik iets misdaan heb. Want, dat zul je zo wel zien, ik kan er zo weer uitlopen. Want zie je wel, de deur is gewoon open. De cel is namelijk leeg, is niet in gebruik. Net als bijvoorbeeld de cel daar. Eigenlijk alle cellen hier op deze afdeling. Aan de ruimte ligt het niet. Cellen genoeg. Maar er is niet genoeg personeel om op die cellen en de eventuele gedetineerden te passen.
Oh, Gerry Eickhoff, wat een heerlijke man. Weet je wat dit nou is? Dit is Jip en Janneke taal.
Ja, ik wou net zeggen, heb je dit uit het Jeugdjournaal geknipt?
Volgens mij was dit gewoon het gewone NOS-journaal.
Hij zit nooit in het Jeugdjournaal, volgens
mij. Nee, toch? Dus, maar goed, criminelen die niet naar de cel hoeven omdat er geen cipiers zijn. Bussen die niet rijden bij gebrek aan chauffeurs. Restaurants die maar een paar dagen per week open kunnen omdat ze niet genoeg personeel kunnen vinden. Mensen die eindeloos moeten wachten op zorg. We kampen met een gigantisch personeelstekort. Nou, toch wordt er dus gedreigd met actie voor die nieuwe vroegpensioenregeling om die uit het vuur te slepen. CNV zei daar eerder over. De bouwvakker en verpleegkundigen hebben geen boodschap aan politiek gekonkeld. Die nieuwe regeling moet er dus snel komen.
Ja.
De bouw en de zorg, dat zijn er bij uitstek twee sectoren waar de tekorten groot zijn. In de zorg staan bijna 50.000 vacatures open. En in de laatste prognose van demissionair zorgminister Helder is voorzien dat het tekort over 10 jaar is opgelopen tot 195.000 werknemers. En in de bouw is het voor bijna 2/3 van de vacatures voor werkgevers moeilijk om personeel te vinden. Ja, hoe logisch is het dan om het toch over zo'n vroegpensioenregeling te hebben.
Ja, nee, de vraag stellen ze me beantwoorden. Nee, ja, niet logisch. En dat is natuurlijk ook het bredere plaatje. Dat is ook de regeling, ook de reden natuurlijk geweest dat FUT en prepensioen zijn afgeschaft onder Balken.
En met succes, zei je net.
Ja, en het succes daarvan, dat was niet voor niks. Dat was niet om werknemers te pesten, maar dat was omdat dit het vooruitzicht was. Er komt een vergrijzing aan. En we hebben natuurlijk misschien heel lang vooral gedacht, ja, dat heeft alles te maken met betaalbaarheid voor voorzieningen. Want er zijn de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet meer werkende senioren gaat heel erg veranderen. Dus we moeten met een kleinere groep werkenden alle voorzieningen, ook qua AOW, maar ook qua gezondheidszorg, allemaal betalen voor die kleinere groep, voor die steeds grotere groep gepensioneerden. Dat is ook één kant van het verhaal. Maar het leidt ook natuurlijk tot aantoonbare tekorten op de arbeidsmarkt. Omdat je natuurlijk ziet dat de groei van de beroepsbevolking stagneert. En in de toekomst zelfs wordt de beroepsbevolking kleiner. Dus je wil ook die voorziening ook gewoon wat dat betreft gewoon qua handjes in de lucht weten te houden. En je ziet het nu al aan alle kanten knellen. En dat wordt er niet minder op de komende jaren. En dat is natuurlijk steeds het grote plaatje geweest waarom we dit doen. Waarom ook die AOW-leeftijd natuurlijk stijgt. Ook dat was een uitvloeisel van het pensioenakkoord. Dat de stijging daarvan gematigd is. Dat zou harder gaan. Dat is al afgeremd. Maar ja, het kan niet allemaal tegelijkertijd. Je kan niet zoals een vakbond wil en arbeidsmigranten liefst niet willen toelaten. En de pensioenleeftijd verlagen in de vorm van een vroegpensioen. Het houdt ergens een keer op. Dat zijn wel een beetje de knoppen waar je aan kan draaien. Ik bedoel, je hebt of je laat mensen langer doorwerken tot een hogere leeftijd. Dat doen we al in meer of mindere mate. Of je gaat mensen verleiden om meer uren in de week te maken. Dat is ook de manier natuurlijk om de arbeidsduur te vergroten. Ja, of je haalt ze uit het buitenland. En overigens een vierde manier die dan losstaat van handjes is dat werkgevers gestimuleerd moeten worden om met allerlei innovaties te komen om de productiviteit te verhogen. Dat we met minder mensen meer kunnen gaan doen. En ja, dat zijn een beetje de knoppen. En je kan niet al die knoppen dicht willen draaien en dan denken we nou naar onze zondvloed. Dat gaat
toch een beetje dan ter verdediging van die vakcentrales. Je zei net dat er nog geen 30.000 mensen nu gebruik maken van die tijdelijke regeling. Terwijl wel heel veel mensen aangeven in dat soort onderzoeken dat ze vinden dat ze een zwaar beroep hebben en eigenlijk al eerder willen stoppen met werken. Maar feitelijk gebeurt dat nu nog niet massaal. Nee. Dus het is ook niet zo dat zo'n nieuwe regeling misschien dat er dan miljoenen mensen eerder met pensioen gaan.
Nee, dat is waar. Maar de angst en die zorg is natuurlijk wel dat als deze regelingen in steeds meer cao's terechtkomen en steeds meer gemeengoed worden en er ook als jouw collega daar net van gebruik van heeft gemaakt, dan denk je, ja, nu is die ook voor mij. Ik bedoel, het wordt ook steeds moeilijker voor werkgevers om het dan te weigeren voor mensen. Dus dat is bedoel. En omdat de overheid er ook geen greep op heeft, omdat het per sector anders geregeld is, is het natuurlijk wel de zorg dat het op een gegeven moment natuurlijk wel enorm gaat groeien. We hebben natuurlijk in het verleden ook gezien met dit soort regelingen. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk vliegen. Maar het is inderdaad waar dat het tot nu toe nog wel meevalt. De vakbonden zullen zeggen dat is de reden dat we ook moeten uitbreiden. Dat die bereikbaar wordt voor meer mensen. Nou, dat is het risico op massaal gebruik natuurlijk alleen maar groter. Ja, en het blijft natuurlijk gewoon nog een punt. Dit is een regeling die niet gericht is per se op zware beroepen.
Nou, het is dus lastig om te bepalen wat een zwaar beroep is. Het is lastig om eruit te komen aan de cao-tafel. Voor wie geldt dat dan? En hoe ziet zo'n regeling er dan uit? Hoe zinvol is het dan ook om het daar op in te blijven zitten, om het daar te regelen? Je zou ook kunnen zeggen van, als het toch zo particulier is of iemand vindt dat hij een zwaar beroep heeft en wanneer je met pensioen wil, waarom laat je het mensen niet zelf regelen? Als ik nu op mijn 21ste bij de politie ga werken, ja, dan heb ik nog 44 jaar tot ik op mijn 65 met vervroegd pensioen kan. Ja. Kan ik dan niet in al die jaren wat bijsparen voor mezelf?
Nou zeker. En dat kan natuurlijk ook wel. Want in principe kan je natuurlijk je pensioen naar voren halen. Dus, en dan betaal je het ook gewoon zelf. Dus dat is natuurlijk al mogelijk. Alleen
half Nederland is in de weer met spaar-apps, beleggings-apps.
Ja, zeker. Als je ziet dat deze regeling natuurlijk al niet helemaal precies de doelgroepen bereikt die beoogde bereiken. Als je deze regeling weghaalt en het alleen maar aan het individu overlaat dat zijn pensioen naar voren kan trekken, dan worden precies die mensen kunnen vervroegd met pensioen waarvan je denkt, ja, maar die kunnen echt wel een paar jaar doorwerken hoor. Kom op. Dan kom je echt alleen maar bij de hogere inkomens uit. Dus daarom begrijp ik die worsteling wel, dat als je iets wil doen, dat je iets wil optuigen wat wel echt precies die doelgroep raakt die dat gewoon op eigen financiële kracht niet kan. Het zijn toch mensen met meer spaargeld die dat dan eerder die stap wagen dan mensen met veel minder spaargeld. Dus in principe dat kan. Bedoel, mensen zijn natuurlijk flexibel erin. En als je gewoon heel veel pensioen hebt opgebouwd en je trekt een beetje daarvan naar voren, dan kan dat. En daarvan kan je al zeggen, ja, dat heeft ook een impact op de beroepsbevolking en de omvang daarvan. Dus dat heeft al gevolgen voor de arbeidsparticipatie van de oudere werknemers. Ja, naarmate je die mogelijkheden verruimt, is die impact natuurlijk steeds groter. Dat is natuurlijk het lastige. Dus ik zou ook zeggen, als je iets wil regelen, maak het klein en heel erg gericht. Dat is de enige oplossing die ik zie. En daar heeft dus, nou, daar begon in het begin al over, daar heeft de overheid ook wel iets over te zeggen. Want Schouten doet natuurlijk steeds heel handig van, ja, dat is echt iets aan sociale partners. Maar dat vind ik dus echt onzin. Dit gaat over, dit is een maatschappelijke kwestie, een maatschappelijk-economische kwestie van hoe gaan we op een verantwoorde manier de vergrijzing te lijf, de gevolgen van de vergrijzing. De vergrijzing zelf gaan we niet te lijf. De gevolgen daarvan. En dat is echt een overheidstaak, lijkt me. En dan misschien kan je dan de inrichting van die regeling aan CAO-partijen overlaten. Nou, dat mag, als dat je keuze is. Maar het principe is toch vooral dat de overheid moet bedenken van in hoeverre staat zo'n soort regeling nog ten dienste van dat bredere plaatje van wat we beogen, namelijk groeiende arbeidsparticipatie om die vergrijzingsdruk op te vangen.
Nou, als overheid kan je natuurlijk ook de vergrijzing te lijf gaan met allerlei regelingen. Nou, je zei het al, de vraag is hoe houden we dat pensioen überhaupt betaalbaar? Gelukkig is daar de wet toekomstpensioenen, oftewel ons nieuwe pensioenstelsel, waarin, zoals bekend is, iedereen erop vooruit gaat.
Het is echter nu al duidelijk dat we met deze wet de oorspronkelijk beoogde doelen niet gaan halen. Pensioen wordt niet koopkrachtig. Op korte termijn kan het pensioenfonds mogelijk wat buffer uitdelen. Maar daarna is er gewoon geen verband meer tussen inflatie en pensioenverhogingen.
Ja,
dat was NSC-Kamerlid Agnes Jozef. Ze is van huis uit actuaris, dus is goed in het doorrekenen van risico's. Nou, hier heb je zo'n risico. Als je inleg gaat meebewegen met de beurs, wordt je inleg dus ook kwetsbaarder voor tegenvallers op die beurs. Dat lijkt me logisch. Van wie kwam ook alweer die gekke belofte dat iedereen erop vooruit zou gaan in dat nieuwe stelsel?
Ik meen me te herinneren dat het van de vakbonden kwam.
Ja.
Van de
FNV, ja. Maar zij zeggen, er is ons wel beloofd dat in die wet toekomstpensioenen dat er iets geregeld zou worden. Ja. Klopt dat?
Ja. Nou ja, dat is. Het gaat over het pensioen zelf, het aanvullende pensioen. Ook dat pensioenakkoord ging natuurlijk in principe over dit nou, waar we nu in het laatste blokje ook over hebben. Van de week was een pensioendebat, donderdag. En dit was de spreker van een nieuw sociaal contract, Agnes Jozef inderdaad. En dat vroegpensioen was daar een soort aanhangsel bij in dat akkoord. Een soort principe afspraak van dat gaan we met elkaar regelen. Het grotere plaatje is natuurlijk ook alle onzekerheid die rond het pensioen natuurlijk zelf nog is. Wie kan al fantaseren en filosoferen over het naar voren halen van je pensioen. Maar dan moet je ook wel vertrouwen in hebben dat er ook een goed pensioen dan voor je is. En er is natuurlijk echt meer dan 10 jaar onderhandeld. Heel veel vergaderuren heeft de Tweede Kamer, daarna de Eerste Kamer, eindelijk op een gegeven moment ingestemd met die nieuwe pensioenwet. En die is inmiddels ook al ingegaan. En nu is een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. En nu zie je dat er opnieuw discussie oplaait over, ja, maar gaat het nieuwe pensioen wel waarmaken wat ons is beloofd? En onder andere inderdaad door de vakbond FNV, die natuurlijk in eigen geleding aanvankelijk heel veel weerstand en scepticis had. Omdat een beetje te overschreeuwen ging beloven dat iedereen erop vooruit zou gaan.
Ja, het is wel goed misschien voor de arbeidsparticipatie als straks die pensioenen veel lager uitvallen dan gedacht en gehoopt. Want dan moeten mensen wel blijven werken.
Ja, ik weet niet of de vakbond daar blij mee zou zijn. Dat hun achterban na pensioenleeftijd moet doorwerken. Nee, dat is natuurlijk niet de opzet van het geheel. Maar ik neem aan dat het puur cynisch bedoeld was. En wat nu in de Tweede Kamer speelt eigenlijk sinds de verkiezingen, is ook de vraag of er aanpassingen gaan komen in die pensioenwet. Die pensioenwet is dus al ingegaan. Maar de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, zover is het nog niet. Dus de wet is ingegaan en daarmee zijn pensioenfondsen nu aan de slag om bij hun fonds alle nodige voorbereidingen te treffen. En dat betekent dat, wat is het uiterlijk, 2027 uit mijn hoofd, moet dan de overstap zijn gemaakt. En sommige pensioenfondsen zouden al van plan zijn om volgend jaar al die overstap te maken. En het punt waar nu de pijlen op worden gericht is de vraag, moet je alle opgebouwde pensioenrechten, dus al het pensioengeld wat je nu al verzameld hebt, het recht dat je nu al hebt opgebouwd, moet je dat ook overhevelen naar het nieuwe systeem? Of komt er ook een mogelijkheid dat je dat gewoon laat staan en dat je in het nieuwe systeem alleen maar nieuwe rechten opbouwt en dat je dan straks pensioen krijgt uit die twee verschillende systemen?
Volgens de fondsen zou dat heel nodeloos ingewikkeld worden, toch?
Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Overigens overhevelen is ook heel ingewikkeld, maar het overhevelen wordt door veel mensen toch ervaren als een soort black box van wat gebeurt daar precies? Want je gaat dus een pensioenpot van pak een beetje 1600 miljard... ga je natuurlijk dan toedelen aan mensen. Nu zijn dat allemaal collectieve potten. En die ga je dan een soort van individueel toedelen. En hoe zorg je dat dat op een eerlijke manier gebeurt? Ook eerlijk over de generaties. En daar hebben mensen geen inspraak in. Maar normaal gesproken bij dit soort operaties hebben mensen daar zeggenschap over. Maar die zeggenschap is bij deze operatie on hold gezet. Omdat het allemaal juridisch heel veel gedoe zou opleveren. Nou, ja, goed, er zijn al juristen.
Een beetje veel gedoe, zeggenschap.
Ja, en heel veel juristen zeggen dat dat dan vervolgens weer heel veel juridisch gedoe gaat opleveren. Dus er zijn ook wel zorgen over allerlei slepende rechtszaken hierover. En nou, wat je hier dus NSC hoort zeggen, de beloften die zijn gedaan met een pensioen, die worden mogelijk helemaal niet waargemaakt. Dus waarom geef je mensen niet gewoon zelf de keuze? Of individueel, maar uiteindelijk zegt NSC nu ook van, nou, geef ze maar als collectief in het hele fonds, ga je een soort enquête houden of een soort referendum. Wil de meerderheid wel of niet die rechten overgeheveld hebben? En dat zou betekenen dat als ze zeggen, nou, in meerderheid, dat willen we niet. Ja, dan hou je gewoon de oude rechten, die parkeer je ergens, een soort sterfhuisconstructie. Dat is niet helemaal nieuw hoor, dat gebeurt ook al wel vaker bij de omzetten van pensioensystemen. En dan begin je met een nieuw systeem van scratch. Maar een toezichthouder als Nederlandse Bank, die wil dat liever niet. Want dat betekent dat je nog decennia lang dat oude systeem in de lucht moet houden. En het is ook alweer zo dat die belofte van dat koopkrachtige pensioen kan je vooral waarmaken als je die 1600 miljard in één keer overhevelt. Want dan heb je namelijk, je begint gewoon heel met een lekkere vette pot.
Ja.
En dan kan je inderdaad ook gewoon de huidige ouderen ook al sneller een koopkrachtig pensioen geven dan wanneer die huidige gepensioneerden nog heel lang dat oude systeem achter zich.
Ja, want iedereen die belegt, die weet, als je het een beetje gespreid belegt, als je maar zo lang mogelijk je geld laat staan, dan over 40 jaar.
Ja, dan komt het allemaal goed. Precies.
Kom je wel op een plusje uit.
Ja, en je hebt natuurlijk nu te maken met het huidige pensioensysteem. Is omhangen met hele strenge rekenregels, omdat we iedereen een soort pensioen bijna garanderen. En er zijn hele strenge regels mee gemoeid, waardoor pensioenfondsen jarenlang minder mochten uitkeren dan gepensioneerden hadden gehoopt. Ze mochten de koopkracht niet goed maken door die strenge regels. Het nieuwe systeem heeft veel soepele regels, omdat het pensioen niet meer gegarandeerd is, maar een beetje mee fluctueert met de beurs. En als je dus iets uit het oude contract onder die strenge regels gewoon oppakt en in het nieuwe systeem zet met die soepele regels, ja, daar profiteer je natuurlijk aanvankelijk natuurlijk enorm van. Dan ben je eindelijk van die knellende keurslijf, van het knellende keurslijf ben je verlost. Maar en dat meebewegen met de beurs, ja, dat ga je pas in de jaren daarna natuurlijk merken. Dus je profiteert aanvankelijk. En ik heb toch echt het idee dat de vakbonden dat vooral voor ogen hadden. Van ja, dat is in eerste instantie natuurlijk hartstikke lekker. En pensioenfondsen willen dat ook heel graag. Die vinden het natuurlijk en ingewikkeld om twee systemen in de lucht te houden. Maar die willen ook heel graag eindelijk weer kunnen uitkeren. Ze zijn al aan het indexeren begonnen. Maar dan ontstaat misschien ook wel ruimte om wat in te halen wellicht. Ja, en wat er daarna in de komende generaties gebeurt met het pensioen, dat een beetje zo op en neer beweegt met de beurs, dat zien we dan wel weer.
Ja, dat is ook wel een beetje het beeld wat ik als vakbondscepticus heb bij vakbonden. Dat ze vooral zich heel druk maken om de wat oudere groep. En de jonge mensen zoals ik, of nog heel veel jonger, want zo jong ben ik ook niet meer, dat ze daar van zoiets hebben, dat zien we dan alweer.
Ja, nou, en dat is steeds mijn beeld geweest van, oh ja, maar dit is vooral heel gunstig vooral voor ouderen als je dit doet. Terwijl ik tegelijkertijd ook wel hoor aan bijvoorbeeld Agnes Jozef van Sociaal Contract, die inderdaad heel erg goed ingevoerd is. Die heeft ook wel eens op gewezen dat het ook al voor de huidige ouderen ook wel riskant zou kunnen zijn. Misschien dat het in eerste aanleg, in de eerste paar jaren nog goed uitziet, maar al vrij snel. Zo berekent zij voor, is het zeer de vraag of je in alle jaren wel inflatie zomaar kan bijhouden. Dus het koopkrachtige pensioen, dat is beloofd. Dat is ook een belofte overigens van het kabinet geweest. Dat woord koopkrachtig pensioen komt echt uit de koker van kabinetwerkgevers en vakbonden die dit met elkaar hebben bedacht. Dat veronderstelt dus dat je gemiddeld genomen altijd mee kan bewegen op zijn minst met de inflatie. Maar ook in het nieuwe pensioen zijn er toch wel alle regels. Het is niet helemaal regelvrij. Waardoor het ook wel volgens sociaal contract ook wel weer de vraag is of dat in alle jaren wel haalbaar is om die inflatie te halen. En dan zou het dus ook voor de huidige generatie ouderen al kunnen tegenvallen in de komende jaren. Ik vind het is zo ingewikkeld dat ik kan dat ook niet narekenen. Ik kan op zijn best natuurlijk navragen, maar leg eens uit hoe dat dan zou werken. En dat gaat allemaal uit van bepaalde scenario's. En er is heel veel kritiek ook geweest, alle afgelopen jaren en nu weer opnieuw opgeleid, over alle scenario's waarmee gerekend is. Of alle voorstanders zich niet een beetje rijk aan het rekenen zijn om maar heel Nederland mee te krijgen naar het nieuwe stelsel. Maar goed, een minister als minister Schouten denkt, ja, ik heb nu eindelijk dat wetsvoorstel helemaal door de Twee Kamers geloodst. Het is al ingegaan. Wat moet ik hier nu nog mee? We kunnen toch niet eeuwig bezig blijven? En daar zit ik ook wel iets in. Vanuit dat perspectief is het natuurlijk wel begrijpelijk. Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Het is gewoon door vorige kamers aangenomen. Ja, en als je nou nog voor dat pensioenfonds is overgestapt, nu alweer gaat inbreken op bestaande wetgeving. Dan wordt het natuurlijk gebed zonder eind. En die emotie begrijp ik natuurlijk heel goed. Ja.
Die RVU, die tijdelijke regeling vervroegde uittreding, die loopt af in 2025.
Ja, eind 2025.
Wat denk jij dat er voor die tijd wel witte rook komt over wat dan een permanente regeling moet zijn? Of wordt die misschien toch weer verlengd?
Nou, dat vind ik dus heel moeilijk om te zeggen. Want het kabinet, het missionair kabinet, laat zich niet zo goed in de kaarten kijken. En hoe de vier formerende partijen hierin zitten is ook niet helemaal duidelijk. Ik begrijp wel dat bij die persconferentie van die vakbonden, waar dus helemaal niks gebeurde, wel een aantal Kamerleden waren, waar ook het BBB nadrukkelijk aanwezig was. Dus het zou mij niet verbazen als bij die vier formerende partijen ook wel, bijvoorbeeld BBB en misschien ook wel NSC en PVV, toch wel gevoelig zijn voor de roep om iets van een vervroegde uitredingsregeling. Dat zou me niet verbazen, maar dat is allemaal nog een beetje onduidelijk. Dus dan zou je hoop moeten vestigen daarop. Maar het lastige is wel, kijk, die regeling loopt nog tot 1 januari 2026. Dat klinkt heel ver weg, maar eigenlijk staat die gigantische tijdsdruk op. Want het gaat ook om mensen die mogelijk 1, 2 of 3 jaar eerder stoppen met werken. Dus die zoiets als vroeg pensioen, bedenk je het niet op het laatste moment. Dat plan je natuurlijk ver vooruit in overleg met jouw werkgever.
Ja, dat zijn mensen die er misschien al 15 jaar naartoe werken.
Ja, bijvoorbeeld ja. En 15 jaar geleden hadden we deze regeling dan nog niet. Maar wel gewoon mensen die heel wel bezig zijn van hoe kan ik eventueel eerder stoppen met werken. En toen kwam deze regeling. Die werd natuurlijk aangekondigd in 2019, 2020. En in 2021 is die ingegaan. Op een gegeven moment maak je natuurlijk voor jezelf een plan, een financieel plan, van hoe ga ik de laatste jaren na mijn pensioen precies inrichten. En dat is ook, lijkt me ook heel verstandig om dat te doen. Zowel financieel, maar misschien ook qua inrichting van het werk, hebben we het over gehad. En bijvoorbeeld, vorige week was er een manifestatie van de politie. En die zijn helemaal niet blij. Maar die zien ook al heel concreet aankomen. Daar is een regeling die echt wordt gebruikt door politieagenten. Van ja, op een gegeven moment weten politieagenten die die leeftijd gaan naderen niet van, kan ik nu een plan trekken of niet? Dus het lijkt nog dat het heel lang duurt voor het afloopt. Wat feitelijk zo is, maar voor de financiële planning van mensen is het echt hoog tijd om tempo te maken. Dus kan je helemaal wachten op die formatie? Want voordat het allemaal geregeld is. En een optie zou kunnen zijn, misschien is dat de makkelijkste optie, is dat je de regeling met 1 of 2 jaar verlengt. Maar daar heb ik eigenlijk nog niet heel erg, zeker niet vanuit het kabinet, gehoord dat men die kant op wil. Maar dat hangt ook erg van de formatie af.
Ja. Nou ja, voor mij duurt het in ieder geval nog wel lang. Ik heb even, zoals je zei, op die sociale verzekeringsbank site mijn geboortedatum ingevuld. En dan krijg je je verwachte AOW-leeftijd. En die is voor mij 68 jaar en 6 maanden. Ik heb ook meteen die even van mijn zoontje gedaan. En zijn verwachte AOW-leeftijd is 70 jaar. Vanaf 2092 kan hij AOW krijgen. Dus ik denk, ik vul ook even 2092 in.
Ja.
Nou, wat denk je? Ook 70 jaar.
Ja. Op een gegeven moment houdt die op, ja. Dus dan weten ze het ook niet meer. Maar en dat is, we weten ook niet. Het is allemaal gedaan op basis van verwachte levens. Verwachte levensverwachting, een beetje dubbel. Basis van de levensverwachting. En die wordt niet oneindig ver vooruit voorspeld. Wel behoorlijk ver. Echt decennia ver vooruit. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk wel op met de voorspellingen. En maar ja, hoe langer we leven, hoe langer we zullen moeten blijven werken. En het mooie is, we genieten ook gemiddeld genomen ook langer van ons pensioen. De levensverwachting met elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaat grosso modo de AOW leeftijd met 2/3 jaar omhoog en het pensioenduur met 1/3. Dus je moet langer door blijven werken, maar je kan ook gemiddeld genomen langer van je pensioen genieten.
Nou,
dus
daar houden we ons dan maar aan vast.
Dus dat is eigenlijk hartstikke positief. Maar dan moet je natuurlijk wel in goede gezondheid die eindstreep halen, want ja, anders dan is het natuurlijk niet zo'n mooi vooruitzicht.
Wat ook een mooi vooruitzicht is, is zaterdag 25 graden op sommige plekken. Heb je plannen?
Ja, nog niet concreet. Ja, misschien even over het strand wandelen. Dus dat is misschien wel lekker. Of in ieder geval lekker naar buiten. Dat op zijn minst.
De natuur
dus,
in.
De natuur in. Dus dat lijkt me wel lekker. Maar even kijken of de kinderen ook zo gek kan krijgen. Maar die er ook trek in hebben.
Ja, maar die kan je niet gewoon achterlaten.
Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, dat kan. Ja, zeker. Die hebben inmiddels de leeftijd dat het wel kan. Maar ja, kom op zeg. Dat is toch leuk met z'n allen. Lekker naar buiten. Dus dat vind ik veel gezelliger.
Nou, ik zit lekker hier het hele weekend op de redactie van de krant.
Oh, heerlijk. Dus dan kan je een beetje stukjes maken over hoe lekker weer het buiten is.
Ja, precies.
Is.
Nou, dat gaan we ook doen. Ja. Dat is ook zo'n inkoppertje. Ja.
Nou, zeker treurig.
Doen. Heb je verder nog wat leuks?
Ja, ik heb tot slot misschien nog een boekentip. Ik bedoel, het is af en toe met je boekenrubriek. Ja hoor. Ik heb van de week een boek gelezen van Kobi van Baars. Ik had er nog nooit van gehoord, maar heeft al meerdere boeken geschreven. Is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En terecht, denk ik, De Onbedoelden. Prachtig boek. Ik had het in anderhalve dag, in het paasweekend had ik het uit. Een heel mooi boek.
Wat is het voor boek?
Ja, het is een... het deed me een beetje denken aan Schemerleven van Jaap Robben. Dat gaat over hoe er in de jaren 60 en 70 om werd gegaan met doodgeboren kinderen.
Had je daar niet een keer eerder hierover verteld?
Ja, en ook een interview over gehouden. En dit is niet helemaal hetzelfde, maar qua sfeer begrijp ik, we gaan ook wel terug in de tijd. En het gaat over een vrouw die net 21 is geworden en dan van haar adoptieouders hoort dat zij een zus heeft. Een biologische zus. En niet zomaar een zus, maar een tweelingzus. Hier is gewoon, en het is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal, hier is decennia geleden gewoon een tweeling uit elkaar gehaald. En men dacht toen dat dat prima kon, als ze maar allebei in een goed gezin terechtkwamen. Het boek beschrijft en de zoektocht naar elkaar en naar het gedeelde verleden. Maar is vooral heel mooi omdat het de psychische impact beschrijft van wat het met je doet om hier achter te komen. Die 21 jaar met elkaar gemist te hebben. En dus dat van, ik vond het, en daarom leek het ook wel een beetje op Schemerleven. Dat is ook vooral een psychologisch portret van de impact die het kan hebben om als biologische ouder losgescheurd te worden van je kind. En dan geen goed afscheid van te kunnen nemen. En dit is vanuit het perspectief van een geadopteerd kind. Ja, het was echt een wonderschoon boek. Dus zeer de moeite waard om bijvoorbeeld zaterdag lekker in de tuin te lezen.
Ik noteer hem in mijn geval voor een later moment.
Ja.
Dankjewel Martin en ik zeg tot de volgende.
En tot de volgende keer.